Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, u luistert terug naar het programma De Rots in de Branding. En ik zit hier weer in de studio. Iedereen hartelijk welgekomen, ik bedoel in het programma. Alhoewel, altijd welkom voor een bezoekje aan onze studio's. En vandaag zal ik het hebben over wonderen, mirakels, onverklaarbare genezingen. En ik vat aan met een merkwaardig artikel op de website van Aletheia. Een atheïstische dokteres, Jacqueline Duffin, bevestigt de werkelijkheid van 400 wonderen. Maar er staat nog meer vermeld in de titel. Deze hematologe heeft deelgenomen, zonder het te weten, aan een enquête over een wonder, en ze brengt een eerbetoon aan de strengheid die de kerk betoont in deze materie. Ik zocht eerst even op wie deze dokteres is, en daarvoor heb je dan internet Wikipedia. Jacqueline Duffin werd geboren in 1950 in Canada. Na haar algemene medische studies al daar, specialiseerde ze zich aan de Sorbonne in Parijs in hematologie en daarbij nog in de medische geschiedenis. Daarna keerde ze terug naar Ottawa in Canada. Een hematologe houdt zich bezig met het onderzoeken van afwijkingen in het bloed, in de bloedvormende organen, zoals het beenmerg, en ook in de lymfeklieren. De bekendste afwijkingen zijn uiteraard de hemato-oncologische aandoeningen, zoals de leukemieën, de maligne lymfonen, de ziekte van Hodgkin enzovoort. Deze specialisten bepalen grotendeels de diagnose. Maar deze dokteres is ook medisch historicus. In de jaren 90 was ze zelfs voorzitter van de Amerikaanse en Canadese Associatie voor Historische Geschiedenis. Ze geeft les aan de Queen Universiteit in Kingston, Canada. En inderdaad staat vermeld in haar Wikipedia dat haar diagnose in een onderzoek gediend had voor de heiligverklaring van zuster Marie-Marguerite Douville door Johannes Paulus II in 1990. Deze heilige leefde in de 18e eeuw en is de eerste heilige van Canada, maar ook geboren in dit land, in de buurt van Montreal. Zij was de stichteres van de Orde Les Sœurs de la Charité de Montréal, die scholen over de gehele wereld oprichten. Ze richtte ook een tehuis op voor armen, voor gehandicapten en een hospice. En het was dus op voorspraak van deze zuster dat een hedendaagse patiënt genezen was. Nochtans volgde de heiligverklaring pas 14 jaar nadien. En ik neem even het artikel van op de website van Aletheia weer ter hand. We zijn in het jaar 1986. Dr. Jacqueline Duffin, atheïste, komt dus in dat jaar voor het eerst in contact met de kerk zonder het te weten. Zij ontving een staal van het zieke beenmerg van een vrouw van toen 30 jaar oud. Ik merk voor eerst op dat in de jaren 80 de procedures tot heiligverklaring veel strenger waren. En de kerkelijke instantie had toen zelfs de neiging in dit geval om de wonderbaarlijke aard van deze zaak te seponeren. Haar genezing kon hier toegeschreven worden aan de chemotherapie. Maar de experten in Rome waren dan toch overeengekomen de beslissing te heroverwegen op voorwaarde dat een blinde getuige deze slides met de cellen zou beoordelen. Dus een totaal onwetende persoon moest men daarvoor vinden en zo kwam men terecht bij dokter Duffin. En zij onderzocht met haar microscoop de reeds 5 jaar bewaarde slides en ontdekte zeer dodelijke leukemiecellen. Het was trouwens de meest gekende agressieve vorm van leukemie, acute myeloblastische leukemia. Volgens de mening van de dokter was deze patiënte al lang overleden, want de dood volgt binnen de 2 jaar. Maar deze jonge vrouw, zelfs na een tweede herval, leefde nog en wel gezond. We gaan even luisteren naar Thank You van de evangelische kerkgroep Jesus Army. Maar ervoor horen jullie even dokter Duffin.
Well, it began in my role as a blood doctor, a hematologist, when I was very young, and I was asked to read a set of bone marrows blind. And it turned out to be a case of very aggressive leukemia. And the patient clearly went into remission for a short period, then relapsed, and then went into remission again. So I imagined that it was for a lawsuit and that the patient must be dead because the type of leukemia she had was so aggressive. And I could tell from the slides that it was about 8 years earlier. And it turned out that she wasn't dead and that this was the case that was used to be the final miracle in the cause for canonization of Canada's first saint.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't had what I need, but now you're everything, you're everything to me, and I can't be without you, God, you're everything, and I want to say thank you, I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. You stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. And you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. You keep on loving. dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you for saving me, thank you for loving me unconditionally, God. Thank you.
Dr. Jacqueline Duffin wist dus helemaal niet dat ze ingeschakeld werd in deze zaak van de katholieke kerk. Ze verklaarde verder, ze hebben me nooit gezegd waarvoor het was. Men wilde dus ook weten of ik een wetenschappelijke verklaring had waarom deze jonge vrouw nu nog in leven was. Ik stelde ook vast dat men van mij niet eiste dat ik het geloof onderschreef. Het kon de kerk niet schelen of ik gelovig was of niet. Men wilde een loutere, objectieve, wetenschappelijke uitleg. En alzo stelde ze haar rapport op zonder al deze achtergrond te kennen. Ze verklaarde verder ook hoe ze nooit had horen praten over processen tot heiligverklaring. Ze wist ook helemaal niet dat een dergelijke zaak zo een belangrijke wetenschappelijke beraadslaging vergt. Ze verzekert dat zij als atheïste zelfs helemaal niet geïnteresseerd was in de godsdienst, zelfs niet in de godsdienst van haar echtgenoot, die Jood is. Maar daarna, uit nieuwsgierigheid, begon ze het leven te lezen van zuster Deauville, een leven die zij alleszins zeer voorbeeldig vond. Een verandering in haar houding kwam dan na een tijd, toen ze moest gaan getuigen voor een kerkelijke rechtbank, waarbij haar oordeel over de ziekte beslissend was voor deze heiligverklaring. En ze vertelt, ik nam toen vele artikels en medische literatuur mee over de overlevingskansen van deze vorm van leukemie. Ook de genezen patiënten en haar behandelende arts getuigden op het tribunaal. De patiënte legde dan ook uit hoe ze gebeden had tot zuster Deauville. En toen kwam 9 december 1990, de datum dat zuster Deauville zou worden heilig verklaard door paus Johannes Paulus II. En dokter Duffin vertelt verder. De zusters van de gemeenschap nodigden me uit de ceremonie in Rome bij te wonen. We hebben eerst geaarzeld om te komen. We wilden ook de zusters van deze gemeenschap niet beledigen, want ik ben atheïst en mijn man Jood. Als atheïst geloof ik dus wel in wonderen, in de zin van wonderlijke zaken waarvoor geen wetenschappelijke uitleg bestaat. Maar we zijn toch aanwezig geweest, vooral als we dan vaststelden hoe gelukkig de zusters waren ons te zien komen. We konden ook moeilijk weigeren aanwezig te zijn op het grote voorrecht getuigen te mogen zijn van de erkenning van een eerste echt Canadese die heilig wordt verklaard. Dan vertelde de dokteres over de ceremonie zelf die plaatsvond in de Sint-Pietersbasiliek. Na de zusters, de behandelende arts en de patiënt ontmoetten mijn man en ik zelf de paus. Het was een onvergetelijk moment. Daarna gaf de Canadese postulant me een geschenk. Een boek dat mijn leven volkomen veranderde. Het was een kopie van de Positio. Dit is een gebonden getuigenis van het gehele wonder met ook de ziekenhuisverslagen en de getuigenissen van de artsen en van de patiënt, en dus ook mijn verslag. Dr. Jacqueline Duffin stelde dus vast hoe ook haar medisch dossier bewaard werd in de Vaticaanse archieven. En zo werd deze zaak voor haar de aanleiding om zich meer te gaan verdiepen in deze materie. En zeker wegens haar interesse, haar specialisatie in de medische geschiedenis. En alzo werd haar interesse gewekt in andere heiligverklaringen, waarvan dus de archieven zich in het Vaticaan bevinden. We horen het haar even aanhalen en ook de bevestiging over die strenge criteria die de kerk houdt in deze materie en vooral de druk van de kerk op het belang van een wetenschappelijk oordeel in deze materie. En daarna gaan we luisteren naar, geloof het of niet, of noem het ook een wonder, de groep Siervas met het lied Confia en Dios, vertrouwen in God. Een groep bestaande uit 12 jonge religieuzen in volle habijt van verschillende nationaliteiten uit Argentinië, Ecuador, Chili, Venezuela, Japan, China, de Filipijnen en Peru. U kiest zelf maar of u de knop van de radio luider of stiller zet.
And I got interested in the whole business. I got interested in the saint herself and read her biography. And I got interested in how one becomes a saint or is recognized as a saint in the Catholic tradition. And I was intrigued that so much pressure was being placed on the scientific aspects of the case.
So the scientific vetting is rigorous then?
Yes, very rigorous.
Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está.
Dus dokter Jacqueline Duffin geraakte gepassioneerd door het thema van heiligverklaringen en alle onderzoekingen die door de kerk werden verricht. Wat zijn al die wonderen? Welke ziekten geraakten genezen? hoe bekom je een heilige in de katholieke traditie, enzovoort. Gevolg, ze onderzocht wetenschappelijk 1400 wonderen uit de laatste 4 eeuwen. Zo verschenen vele boeken van haar, zoals over de heilige artsen als Cosmas en Damianus, in 2013 en vooral in 2009 het boek Medical Miracles in the Modern World. De dokteres is wel atheïst gebleven, al die jaren. Maar ze schrijft, eerlijke atheïsten moeten wel erkennen dat er dergelijke wonderen bestaan die wetenschappelijk niet zijn uit te leggen. De negatieve houding van sommige journalisten tegenover wonderen ontstaat, zegt ze, uit hun wijze van redeneren. Als er geen God bestaat, kan er ook niets bovennatuurlijk zijn, dus bestaan er geen wonderen. De getuigenis van deze doctores, los van haar persoonlijke ingesteldheid, betekent een hulde, zegt ze, aan de strengheid die de kerk houdt bij het onderzoeken van bovennatuurlijke genezingen. Over deze 1400 geanalyseerde wonderen besluit ze dat de ziekten die wonderlijk genazen natuurlijk wel verschillen volgens de eeuwen, maar toch telkens betekenden ze een uitdaging voor de medische wereld. Beste luisteraars, tot zover deze getuigenis van dokter Jacqueline Duffin. Nog 2 meldingen. Als gelovigen zeggen wij, het geloof is een gave Gods. En dit komt zeer naar boven bij deze dokteres. Uiteindelijk jaren en jaren is ze bezig met religieuze zaken, contacten met de kerk enzovoort, en toch blijft ze atheïst. Nu, misschien staat ze toch dichter bij het geloof dan velen die zich gelovig noemen. Een tweede melding. De genezen vrouw leeft nu, 30 jaar na de feiten, nog steeds. En daarover zegt dokter Duffin, ik kan het niet uitleggen, maar zij wel. Ik laat haar nog even aan het woord in verband met dat dilemma. Zij als atheïste die bezig is met een materie die zo nauw het geloof in God raakt. Ze verklaart eerst dat ze als wetenschapper inderdaad vele zaken niet kan uitleggen. En dat is voor haar een wonder. Het woord mirakel, zegt ze, komt van het Latijnse wonderbaarlijk. Het is fantastisch dat er zoiets gebeurt. Uiteraard legt zij niet de link met een goddelijke tussenkomst, maar het blijft wel een wonderlijk feit. En op de vraag, de kerk verklaart dat dit het werk is van God, heb je daar dan geen problemen mee? En we luisteren even.
No, I don't have a problem with the miraculous touch of God as a scientist. I personally am an atheist. I don't believe in God. But if the patient believes that she prayed to someone who interceded with God on her behalf, and she has that explanation as a belief, my belief that someday we might find a scientific explanation is no different in the sense that it is a belief. I think it's important for me as a physician to recognize that beliefs in my patients are truth for them, and that my belief should not trump theirs if I don't have any better evidence than they do. And I think it would be inappropriate for me to challenge them or to argue with them if this is what they want to believe.
Haar antwoord komt daarop neer. Het is geen probleem, alhoewel ik atheïst ben en niet in God geloof. Ze verklaart dat als een patiënt inderdaad gelooft dat ze door te bidden tot iemand werd genezen, dan is deze uitleg voor haar een geloof. Dit verschilt niet veel van mijn geloof dat er op een dag een wetenschappelijke verklaring komt. Het is ook een geloof. Daarom, zegt ze, is het belangrijk dat mijn geloof vooral in de patiënt oprecht is en dat ik mijn geloof niet beter zou gaan vinden. Het zou ongepast zijn moest ik gaan beginnen discussiëren over in wat de patiënt wil geloven. Ze vervolgde: mijn definitie van een wonder vereist geen tussenkomst van een bovennatuurlijk wezen die tussenkwam, nog een wetenschappelijke uitleg. Zo was ik zeer benieuwd welke zaken door de kerk als wonderen werden onderschreven. Voor mij is inderdaad dergelijk voorval een wonder, omdat het iets is dat ik niet kan verklaren.
And I don't, my definition of a miracle does not require a supernatural being to have intervened. My definition of a miracle requires no scientific explanation. As far as I'm concerned, these are things that were endorsed as miracles by the church. And I was curious, what were the things the church endorsed as miracles? And yes, this is a miracle. It's a thing of wonder. It's something I can't explain.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, voor het volgende onderwerp in deze uitzending blijven we in hetzelfde thema. Ik stel voor, als het ware, op bedevaart te gaan naar Lourdes. De volgende getuigenis past zeer goed bij de vorige. We zijn de 11 mei 2016 om 20:30. Een klein Italiaans meisje van 6 jaar, doof van bij de geboorte, kon plots horen zonder hoorapparaat. Het gebeurde tijdens een bedevaart naar Lourdes tussen 8 en 12 mei 2016. Zij was vergezeld van haar moeder, kleinbroertje en haar grootmoeder, samen met honderden bedevaders uit de parochies van Milaan. Het verhaal deed dagenlang de ronde in de Italiaanse media. De website Aletea vernam telefonisch van het communicatiebureau van het heiligdom dat ze inderdaad op de hoogte zijn van dit feit. Het kleine meisje, waarvan de naam niet werd vrijgegeven, komt uit Ligurië, aan de noordwestkust van Italië. Zij werd geboren op 25 december 2009, na een zwangerschap van amper 26 weken, en een gewicht van slechts 800 gram. De artsen konden haar redden, maar sommige medicamenten, gebruikt de eerste 3 maanden, veroorzaakten hersenbloedingen die het gehoorsysteem beschadigden. De onderzoeken die erop volgden bevestigden een diepe doofheid bij de 2 oren. Ze draagt, of beter, ze droeg 2 hoorapparaten. Dankzij logopedie kon het meisje liplezen en praten, maar toch moeilijk. De beslissing om op bedevaart naar Lourdes te gaan werd op het laatste moment genomen en vooral in het teken van het jaar van de barmhartigheid, zoals de moeder verklaarde, om Maria te bedanken voor de bescherming van ons kind die we dreigden te verliezen. Ook om steun te vinden en de kracht voor het meisje, voor mezelf, voor ons allen, om deze moeilijke weg te bewandelen. Giuseppe Secondi, de directeur van de bedevaartsorganisatie Unitalsi Lombardije, getuigde hoe hij die avond speelde met het meisje en hoe hij al zo rechtstreeks getuige was van dit voorval. En hij vertelde: ik moest daarna weg naar een andere afspraak. Het meisje liep naar haar moeder en deed haar apparaten uit. Zonder deze kan ze helemaal niets horen. Haar moeder gebood haar ze terug aan te doen, maar ze weigerde en ze riep: ik heb ze niet meer nodig, ik hoor goed. En de moeder vervolgde haar verhaal. Toen ik mijn dochter hoorde zeggen: ik hoor goed, ik heb die apparaten niet meer nodig, is mijn hart zeer hard beginnen te kloppen. Ze gaf inderdaad de indruk beter te kunnen horen. Kinderen liegen daar niet over en ze zou de apparaten nooit uitgedaan hebben zonder reden. De moeder bracht het meisje onmiddellijk naar het medisch bureau van het heiligdom, waar de feiten werden vastgesteld. De artsen hebben dan alle medische documenten opgevraagd en stelden dan een nieuwe radiometrische test, gehoortest, voor. Volgens de berichtgeving van de moeder en van de directeur van de bedevaarten heeft men ondertussen wel degelijk vastgesteld het herstel van de gehoorsorganen. Tot zover deze mededeling op de website van Aletea. Ik stel voor even de stappen af te lopen, hoe zo'n onderzoek dan verder verloopt. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied Jean-Claude Giannada met Dieu, tu es mon Dieu. Ervoor horen jullie even Giuseppe Secondi, directeur van de bedevaarten, in een uitzending van de Italiaanse zender TV 2000.
Questa bambina è una bambina ligure. Durante la sua breve vita, all'inizio della sua esistenza, ha avuto emorragie cerebrali e le medicine gli hanno bruciato i canali uditivi. Quindi la bambina era costretta, e la bambina adesso, oggi ha 6 anni, è stata costretta a portare delle protesi, che, ragazzi, protesi da... Durante la visita medica, mentre la mamma raccontava la nascita della bambina e tutto quello che è successo.
Dieu, tu es mon Dieu, et mon abri, et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu. Garde ma vie entre tes mains. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu. Garde ma vie entre tes mains. tes mains. Jour après jour, on n'a pas le choix, faut faire avec. Jour trop dur, trop lourd, trop de combats, le cœur à sec. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu, garde ma vie entre tes mains. Jour long le parcours, sans but, sans choix, sans amitié, pour un grand retour, suivre ton pas vers ta clarté. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu, mon tout, mon Dieu, garde ma vie entre tes mains. Jour, un Dieu d'amour, Dieu notre Père, est parmi nous pour, oui, pour toujours, bras grands ouverts. Dieu avec nous. Dieu, tu es mon Dieu et mon abri et mon chemin. Dieu,
mon tout. Beste vrienden, ik stel dus voor even de stappen af te lopen. Hoe het verder gaat alvorens een dergelijke genezing kan aanvaard worden als een heus wonder. Zo stond dokter Patrick Tellier jarenlang aan het hoofd van het medisch bureau in Lourdes die de eerste vaststellingen van genezingen onderzoekt, die op het eerste zicht onverklaarbaar lijken. Dokter Patrick Tellier uit het Franse Rijssel is zelf katholiek, maar dat vindt hij geen bezwaar. Hij herontdekte zijn geloof te midden van de moslims in Marokko, waar hij 2 jaar lang als vrijwilliger werkte. In 1998 accepteerde hij om in het medisch bureau in Lourdes aan de slag te gaan. Hij stond er wel op dat hij zijn werk los van alle inmenging van geestelijken zou kunnen doen. Zo verklaarde hij ooit: mijn allereerste taak bestaat erin het onderscheid te maken tussen illusie en realiteit. De getuigenis van mensen verdient steeds respect, ook al zijn die mensen niet perfect en maken ze soms vergissingen. Hij vervolgt: mijn tweede taak is de erkenning. Jaarlijks zijn er 50 mensen die zeggen dat ze een wonder hebben meegemaakt, maar slechts 4 tot 5 gevallen worden uiteindelijk ook daadwerkelijk verder onderzocht. Dokter Tellier is ervan overtuigd dat het geloof kan genezen. Zelf sprak hij over Lourdes als een laboratorium van genezing. Daarbij denkt hij aan kankerpatiënten waarvan het ziekteproces zich plots helemaal ten goede keert. Er is een levenservaring, een genezing van binnenuit. Geneeskunde kan niet alles verklaren. Wetenschap en geloof hoeven geen concurrenten te zijn. De Franse arts benadrukte toen dat de katholieke kerk erg terughoudend staat om wonderen te erkennen. Bij het medisch bureau in Lourdes liggen tussen de 6.000 à 7.000 vermelde genezingen. Voor 2.300 daarvan is inderdaad niet direct een medische verklaring. Sinds de eerste verschijningen van Maria in 1858 en de ontdekking van de bron werden er 66 wonderen echt erkend, waarvan het laatste dateert van oktober 1987 bij de Fransman Jean-Pierre Belli. Ik kom erop terug op het einde van de uitzending. Ik stel voor, na een lied, een tekst door te nemen dat geschreven staat op de website van het Bedevaartsoord van Lourdes, zelfs in het Nederlands. Ervoor horen jullie even dokter Patrick Tellier. En daarna luisteren we naar Jerusalem of God, gezongen door Demis Roussos.
Mon travail, c'est d'authentifier d'éventuelles allégations de guérison de gens qui estiment avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Alors, ça peut être des gens qui sont venus à Lourdes, ça peut être également des personnes qui n'y sont jamais venues, mais qui estiment avoir bénéficié d'une grâce par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Il faut savoir que donc, dans ce laps de temps de maintenant 142 ans, il y a eu quelque chose comme, ici au bureau médical, dans nos archives, on a entre 6 et 7000 déclarations de guérison, d'accord, hein, sur 142 ans. Bon. Or, l'Église, aujourd'hui, donc, en a reconnu 66.
The olive tree that stands in silence upon the hills of time, to hear the voices of the city as bells of evening chime, the shofar sounding from the sky to call the world to pray, the shepherd poses in the valley and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing the songs of glory. Jerusalem, 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 O city with a heart of gold, my heart will sing the songs of glory, Jerusalem. And far away beyond the desert, a thousand suns will glow. We shall be going to the Jordan by way of Jericho. My simple voice cannot declaim me to weak the words I choose. Jerusalem, if I forget thee, may my right end its coming lose. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing the songs of glory. Jerusalem, Jerusalem.
Beste luisteraars, zoals beloofd overlopen we in de resterende tijd het artikel op de website van het Bedevaartsoord van Lourdes. Het vangt aan met twee grote voorwaarden, opdat een genezing als wonderbaarlijk miraculeus kan worden erkend. Ten eerste moet het gebeurd zijn volgens buitengewone en onverwachte modaliteiten. Ten tweede moet het beleefd zijn in een gelovige context. En dan volgen 5 stappen. Ik geef ze niet in detail om het op de radio toch wat overzichtelijk te kunnen houden. Degenen die internet hebben, kunnen het terugvinden op de website van het heiligdom zelfs in het Nederlands. Lourdes-France.org. De eerste stap is de vastgestelde genezing. Het is de vrijwillige en spontane aangifte door mensen dat ze een radicale verandering in hun gezondheidstoestand hebben ervaren, waarvan ze zeggen dat die aan ons lieve vrouw van Lourdes te danken is, zoals het meisje dat plots kan horen. De permanente arts van het medisch bureau noteert en archiveert elke verklaring. Hij maakt dan zelf een eerste evaluatie van de ernst van deze verklaring. Het is de bedoeling te kunnen verklaren dat die genezing heel apart is, buitengewoon en onvoorzien. Het is het zich verzekeren van de werkelijkheid van de genezing. In dit stadium zijn sommige van de verklaringen alleen maar subjectieve verbeteringen. Andere zijn objectieve genezingen en die worden dan geklasseerd onder in afwachting. En daarvoor zijn nodig de medewerking van de artsen of artsen van de betrokken patiënt, de mogelijkheid om toegang te hebben tot zoveel mogelijk medische onderzoeken, biologische, radiologische, anatoompathologische, van voor en na de genezing, alle symptomen, de evolutie van de ziekte, maar ook de volledige en stabiele genezing zonder nagelaten sporen van de ziekte. En dan ook vooral wordt er gekeken naar de onwaarschijnlijkheid van een dergelijke evolutie naar genezing. Er moet gezien worden naar de afwezigheid van elke vorm van bedrog, simulatie of illusie. Dus ook een psychisch en geestelijk onderzoek is nodig. En tegelijk, en dat zullen we zien bij elke stap, wordt er ook gekeken naar het religieus-kerkelijk aspect. Het feit dat hij of zij de voorspraak van Maria in dat gebeuren ziet, het gebedsklimaat of het eventueel doen alsof, het gelovig verstaan van het gebeuren enzovoort. Dit omvat dus stap 1, de vastgestelde genezing. De volgende tweede stap is de bevestigde genezing. Deze tweede stap is deze van het onderzoek en dan terug op twee niveaus, medisch als kerkelijk. Op medisch vlak wordt gevraagd naar de opinie van de Internationale Medische Vereniging van Lourdes, als ook van de artsen en beroepskrachten van de gezondheidsdienst, ongeacht hun geloofsovertuiging. Daarnaast worden de lopende dossiers ook voorgelegd aan de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Medisch Comité van Lourdes. Een van de leden wordt dan aangeduid voor een ondervraging en een volledig onderzoek van de genezen persoon. Men vraagt ook raad aan de specialisten van de betrokken ziekte en men maakt een evaluatie van de persoonlijkheid van de ziekte om alle hysterie of delirium uit te sluiten. En dan kan de genezing eventueel zonder gevolg worden geclasseerd of wel als medisch geschraagd. In deze tweede stap is er dan het onderzoek op kerkelijk vlak. En vanaf dat moment komt het terecht bij een diocesane commissie, dus voorgezeten door de bisschop van het bisdom waar de genezene woont. En het wordt dus een onderzoek om te zien op welke manier deze genezing in al haar dimensies wordt beleefd, fysisch, psychisch en geestelijk, zowel rekening houdend met de negatieve reacties, bijvoorbeeld als iemand er te duidelijk voor uitkomt, als ook met de positieve tekenen, de geestelijke vruchten. Deze eerste erkenning laat ook toe om begeleid te worden, opdat de genezene zijn ervaring niet alleen hoeft te dragen. Het is immers niet altijd gemakkelijk om daarmee te leven. Dan volgt na stap 1 de vastgestelde genezing, stap 2 de bevestigde genezing met onderzoek zowel op medisch als kerkelijk niveau en hier dus vanuit het bisdom van de genezene via een commissie, dan volgt de derde stap, de onderschreven genezing. En deze heeft zowel een medisch als pastoraal deel. Bij deze stap zijn de criteria van Lambertini de referentie om deze genezing door de kerk als miraculeus te kunnen laten erkennen. En er volgen 7 punten. 1. Het moet gaan om een ernstige ziekte, waarvan de vooruitzichten slecht zijn. 2. De ziekte en de diagnose moeten zeker en precies zijn. 3. Alleen een organische ziekte komt in aanmerking. 4. Een eventuele behandeling mag niet aan de basis liggen van de genezing. 5. De genezing moet plots gebeuren. 6. Het opnieuw functioneren moet volledig zijn, zonder voorafgaande herstelperiode. En 7. Het gaat om een blijvende genezing. En als aan al die voorwaarden is voldaan, volgt de 4e stap, met eenzelfde titel als stap 2, de bevestigde genezing. Het is het Internationaal Medisch Comité van Lourdes die dan de volle garantie geeft aan het buitengewoon karakter van de genezing. En dan komen we aan de laatste en 5e stap, de geproclameerde genezing, het wonder. En dit niveau komt toe aan de bisschop van het bisdom waar de genezen persoon woont, in samenspraak met de diocesane commissie. Het is de bisschop die de kerkrechterlijke erkenning van het wonder uitspreekt. Beste luisteraars, ik denk toch dat ik een idee heb kunnen geven hoe het verloop is van een dergelijk dossier. U kan het dus lezen in het Nederlands op de website lourdes-france.org. Het toont aan dat de kerk toch ook in gevallen van genezingen die moeten dienen voor een zalig of heilig verklaring niet zo snel en naïef te werk gaat. Zoals we zagen, deze houding van de kerk was ook dé grote verrassing voor de atheïstische arts Jacqueline Duffin, die we bij aanvang van de uitzending aanhaalden. Tja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, en voor iemand als dokter Duffin is het inderdaad iets wonderlijks, wat gebeurt omdat het niet verklaard kan worden door de wetenschap. Maar haar eerlijkheid om dit al zo te erkennen strekt haar tot eer. Wij, gelovigen daarentegen, erkennen er Gods hand in, en dat geloven wij ook rotsvast, zoals een rots in de branding. En daarom maak ik met jullie weer afspraak op deze rots in een volgende uitzending. Als afsluiter gaan we nog luisteren naar dokter Tellier, die het in het kort heeft over de laatste erkende genezing van de Fransman Jean-Pierre Bailly, die aan multiple sclerose leed, maar volledig genezen werd tijdens een bezoek aan Lourdes. Het duurde 12 jaar in 1999, alvorens de 5 stappen waren afgehandeld. Dank voor het luisteren. Het slotlied is nogmaals de evangelische kerkgroep Jesus Army met Take Me to the Edge, een lofprijzing aan de Heer voor zijn schepping. Tot volgende keer.
Monsieur Bailly donc est un homme qui souffrait depuis une quinzaine d'années d'une sclérose en plaques, qui est une maladie grave, tout le monde le sait, qui est très évolutive, irrémédiable et incurable actuellement. Et quand il est arrivé à Lourdes en 1987, il était reconnu invalide à 100% avec tierce personne par la sécurité sociale, donc c'était pas rien. Dans une chaise roulante.
Docteur Patrick Tellier vertelt dus, Jean-Pierre Bailly leed al een 15 jaar aan MS, zeer evolutief, onherstelbaar en ongeneeslijk. Toen hij in 1987 in Lourdes kwam, was hij door de sociale zekerheid erkend als 100% invalide en zat hij in een rolstoel. Dat was niet niets.
Et le vendredi 9 octobre, il a reçu l'onction des malades, qui a pour lui été une expérience très forte, où il a dit qu'il a reçu une force intérieure, et que finalement cette force intérieure, il a l'impression qu'elle s'est déployée finalement dans tout son être biologique, jusqu'à chacune de ses cellules, qu'il a très bien ressenti à un moment donné, d'abord par une impression de froid intense, puis d'une chaleur douce et envahissante qui a commencé par ses pieds et qui remontait dans tout son corps.
En dokter Tellier vervolgde, vrijdag 9 oktober bekwam Jean-Pierre Belly de ziekenzalving, welke gepaard ging met een zeer diepe ervaring. Hij voelde in zich een inwendige kracht die zich uitte in gans zijn lichaam in al zijn cellen. Het was eerst een intens gevoel van koude, gevolgd door een zachte warmte die begon aan zijn voeten en zo over het ganse lichaam. Vanaf dit moment had hij de zekerheid van genezen te zijn. En inderdaad, zeer snel begon hij weer zijn vingers, zijn handen te bewegen. Hij voelde terug wat hij niet meer kon voelen. En uiteindelijk kon hij recht staan.
Et à ce moment-là, il avait la certitude qu'il était guéri. Et il s'en est rendu compte très vite, puisqu'il a pu commencer à bouger les doigts, les mains, à ressentir ce qu'il ne ressentait plus, et finalement à se mettre debout.
Take me to the edge and let me see up to the top mountain and over the valley. Take me to the sea where the waters always flow. Take me to the wild where I don't know, making my way with the wolves and the sparrow. Take me by the hand, where you send me I will go. Whoa, 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 whoa. I can feel the wind. I will bear.